U hebt mij niet overspoeld met vragen. Ik heb mij een beetje ingedekt door mijn toespraak zo in te kleden dat u niet meer vragen durft te stellen over spreken in tongen en zo. Er is nog wel iemand die zei van als je nog geen vragen hebt, dan zou je daar nog iets over kunnen zeggen. Nou, misschien doe ik dat. U zei dat het apart is dat wanneer iemand goed kan spreken in de maatschappij, bijvoorbeeld een advocaat, dit niet doet in de gemeente. Is het zo dat iemand die goed kan besturen, organiseren in de maatschappij, dit ook kan in de gemeente? Zo ja, hoe was het dan bij Stefanus in Handelingen 6 vers 5, waar niets staat over zijn maatschappelijke functie, maar alleen dat hij vol was van geloof en van de Heilige Geest? Is dat laatste niet het belangrijkste? Nou, het schijnt een soort tegenstelling op te roepen, maar dat is het dus duidelijk niet. Petrus hoort van de Heer Jezus, ik maak u, omdat u visser bent, maak ik u visser van mensen. Mozes, die de schapen van zijn schoonvader aan de overkant van de woestijn gebracht heeft, krijgt de opdracht om de schapen van God naar diezelfde overkant van de woestijn te brengen. De wijsheid die Mozes heeft gehad, opgedaan in Egypte, heeft de Heere later gebruikt. Toen Mozes zei, ik kan niks, zei de Heere, maar voor mij is het wel zo. Die enorme wijsheid die Mozes heeft opgedaan in Egypte, bijvoorbeeld door het kunnen ontcijferen van allerlei geschrijf, dat heeft enorme impact voor u en mijn Bijbel gekregen. En zo ligt het met al die anderen. Als er van Stefanus niet staat wat hij ooit deed, betekent dat helemaal niet dat hij in die zin geen bekwaamheden had. Misschien heb ik het accent ietsiepietsie aan de ene kant gelegd. Ik heb bedoeld als kwaliteiten door God zelf gegeven zijn. Dan wil de Heere die kwaliteiten als het gelovigen zijn, dan wil de Heere die kwaliteiten ook in zijn gemeente gebruiken. Alleen op het moment van, hier is het. Ik voeg het eerst bij de schat van het huis des Heren. Hier ligt het. En dat betekent in Handelingen 6, dat vol van de Heilige Geest belangrijk is. En dat geloof ik ook. Andersom gaat het niet. Het is niet zo dat je een manager uit een bedrijf kunt plukken en zegt, je bent nu een christen en nu ben je hier de manager. Dat heb ik ook niet bedoeld. Ik heb alleen bedoeld dat die kwaliteiten die in de wereld gehonoreerd worden, ook in de gemeente ingezet mogen worden. Zelfs moeten worden. Maar dat betekent niet dat je automatisch de functie van overdag ineens in de gemeente plaatst. Dat is niet zo. Heb ik ook niet bedoeld. Dat zal de Heilige Geest echt gaan bewerken. Dat betekent ook een verlangen komt om de Heere daarin te dienen, om die kwaliteiten echt te zien als een bijzondere genadegave van de Heere die we mogen aanwenden. Dus als er van Stefanus niet bepaalde kwaliteiten vermeld zijn, betekent dat allerminst dat die kwaliteiten er niet zouden zijn. Natuurlijk kun je zeggen, de Heere kan ook zomaar een wonder doen. Dat kan. Er zijn enkele voorbeelden mij bekend. Maar als iemand heel slecht uit zijn woorden komt, dan kan de Heer natuurlijk een wonder van welsprekendheid geven. Maar normaal zou je zeggen, nou, misschien moet die dan niet solliciteren om de preekstoel te gaan spreken. Ik ga er nu zo ver op in. De Heer kan wonderen doen. En er zijn ook gevallen bekend waar het echt gebeurd is. Waar iemand zo bijzonder ingesteld werd. Maar die kwaliteiten zijn er dan ook geweest. Dat geloof ik stellig. En als iemand in het bedrijfsleven of in het maatschappelijke leven niet boven is komen drijven, dan kan het ook zijn van waarom niet? Die vraag mag ook net zo goed gesteld worden. In het algemeen, dat wat de Heer gegeven heeft aan kwaliteit in jou gestopt heeft, dat wil Hij ook voor zijn eer, voor zijn glorie, voor zijn naam gebruiken. Alleen, er zit een verandering tussen. Ommekeer, wedergeboorte, Heilige Geest, vervulling. Dan is het echt voor de Heer. Daarom heb ik Paulus geciteerd wat winst voor mij was. is schade en drek, want dat wil ik niet meer. Ik wil niet scoren voor mezelf. Ik heb het nu gegeven aan de zaak van de Heer. Dat is het, denk ik, wat ik bedoelde te zeggen. En ik ben blij dat ik dat nog een beetje kan onderstrepen. Wat onderscheidt de talenten van de gaven, de talenten van de gaven van de geest? Nou, eigenlijk niet zoveel. Talenten is dus echt getalenteerd zijn. Gaven van de geest, daarvan kun je zeggen dat zou los van het talent kunnen zijn. Maar dat is hetzelfde als je dus gaat zeggen, ik heb een talent om te schilderen. En nu gaat de Heilige Geest mij aangeven om te schilderen. Hoe moet ik het duidelijk maken? Talenten en gaven zijn in elkaars verlengde. Dus niet de ponden, die heb ik er juist uitgehaald. Ik trachtte dat te doen in elk geval. Die heb ik apart gezet. Omdat dat het deel is van elke gelovige. Iedereen heeft hetzelfde pond gekregen. Maar talenten is dus dat wat God aan bijzondere kwaliteit in jou gelegd heeft. En dat hij als een gave, als een geschenk aan de gemeente wil geven. Dus het is, laat ik maar zeggen, een soort verlengstuk tussen talent en gave. Gave meer als geschenk aan en talent als de bekwaamheid die de Heere in jou gelegd heeft. De talenten vooral richten op de plaatselijke gemeente waarvan je actief een deel bent. Of soms ook over kerkmuren heen naar mensen die je pad niet toevallig kruisen. De gemeente, het lichaam van Christus, waaraan de gaven gegeven zijn, is niet de plaatselijke gemeente. Dat had ik misschien wel iets duidelijker mogen zeggen, maar daar uit het zich in elk geval. Daar begint het. Maar het is niet hetzelfde. Als je een gave van God gekregen hebt en je bent als een geschenk, als een gave gegeven aan de gemeente, dan is dat nooit, wel in de eerste plaats, daar begint het wel, maar dan is dat nooit exclusief je eigen kleine of hele grote groep. Dat is wijder, dat is veel wijdser. Nu kun je zeggen, ja, maar de bestuurlijke gaven die we misschien terugvinden in oudsten, die hebben toch te maken met de plaatselijke gemeente, dat is zo. Maar diezelfde kwaliteiten kunnen ook veel wijdser worden ingezet. Dat weet u ook. Er zijn ook duidelijke organisatorische bestuurlijke kwaliteiten nodig om het hele schip te laten varen. De Heere heeft heel erg voorzichtig deze dingen aan ons willen meedelen. En wij doen er goed aan om daar ook op een fijne, eerlijke en voorzichtige manier mee om te gaan. U zet voor uzelf op een rij Lucas 19, de ponden. En die laten we dan tevens apart staan. U kunt het niet helemaal los van maken, maar toch even apart staan. Dan Matthäus 25, talenten, 5 en 2. En dan Romeinen 12, dan 1 Korinthe 12 en dan Efeziërs hoofdstuk 4. Dan hebben ze allemaal gehad. Nu kun je kijken naar de diverse benamingen die bijvoorbeeld in Romeinen 12 wel en 1 Korinthe 12 niet genoemd worden. Of dit soort verschillen, dat is goed voor bijbelstudie. Dat is goed ook voor een kleine kring van we gaan eens wat dieper in op de details. Dat is heel nuttig. Maar voor het geheel is dat niet belangrijk. De kapstok die ik aanreikte is, naar mijn stellige overtuiging, een hele goede om daarmee aan de slag te gaan. En vooral de gedachte dat u een bijzonder geschenk bent van de Heere aan. En de discussie over wat zou ik dan hebben, er kwam een tijd terug, natuurlijk een aantal jaren terug, dat boek uit van Schwartz, misschien hebben u het, de gaventest. Ik heb het ook gedaan. Ik heb het flink ingevuld. Ik wou weten wat ik had. Nou, ik heb nu geleerd dat als je dat invult met de insteek die je hebt van ik denk dat ik het woord van God mag uitleggen, dan komt het er ook uit. Het is bijna wishful thinking. Zo van wat je graag wilt, dat komt er ook uit. Dus uiteindelijk was ik helemaal niet zo gelukkig met die gaventest. Alsof het, nu eerst maar eens even aan de slag gaan met. Ik hoopte zo dat in de gemeente, dat begint natuurlijk in die plaatselijke gemeente, dat er dus een platform komt van daar kun je je ontwikkelen. Ik had heel grote moeite met het bezoeken van oude mensen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat was echt zo. Ik denk, moet ik nu naar het bejaardencentrum gaan en moet ik zuster A bezoeken en vragen hoe het met haar kinderen is en met haar kleinkinderen. En dan vertelt ze me dat ze het zo goed doen op school. Ik sla een beetje door hoor, maar zo ging het wel. En dat ze het heel goed doen, ja. Ja, mijn zoon die verdient ook heel goed, ja, mooi huis en zo. En je komt nauwelijks aan de bak over de Heer Jezus. En als je er over een maand weer komt, dan hetzelfde verhaal. Ik werd geroepen om in het werk van de Heer te gaan, fulltime. En toen heb ik de Heer gezegd, alsjeblieft, hoef ik dat niet doen, Heer. Het is echt een worsteling geweest. En de telefoon ging en sindsdien heb ik genoeg afspraken om te zeggen dat ik het druk heb. Goed, nee, maar nu het volgende. Nee, nu het volgende. Er komt een verhaal achteraan. Heren, ik zit, want die oudere broeders en zussen zitten wel te wachten. En die moeten wel bezoek. En die moeten wel bemoediging. Dat moet wel. Ik zei, heren, kun je niet eens sturen die dat kan, die dat doet, die dat graag doet. Er kwam een broeder in onze gemeente. Ik zei, wat zou jij nu graag kunnen doen? Wat zou jij willen doen voor de Heer, Ed, hier in deze gemeente? Nou, als ik nou heel eerlijk ben, wat ik nu graag wil, is oude mensen bezoeken en met hem. Yes, Lord, it's okay. Het is echt, hij doet het nog. En heel trouw. Dus dat moet wel. Maar het is de vraag of dat nu. Ik hoor Bill Hybels, heb je wel eens van gehoord van Willow Creek en zo. Bill Hybels nog zeggen dat hij een vraag kreeg van een predikant. Die zei van, het gaat helemaal niet zo goed met mij. Ik zit niet zo goed in mijn vel. En hij vroeg, wat zou je dan wel goed kunnen? Nou, zei de begrafenisdiensten leiden. En omgaan met mensen in die periode van heen gaan van een geliefde en zo. Al die dingen daaromheen. Dus laat me zeggen, een anderhalve week zo dienstbaar, echt dienstbaar zijn. Nou, Nou, zegt Bill Hybels, weet je wat je doen moet? Ik zal proberen jou in een hele, hele grote gemeente te krijgen. Misschien hebben ze daar al iemand apart voor dat stukje werk. Hetgeen zo was. 2 jaar later. Hoe gaat het? Super! En dan gaan een hoop mensen dood, zei hij. Weet je wel zo. Nee, goed, dat is het grapje van Bill Hybels hoor. Dat heb ik van hem letterlijk overgenomen. Maar hij bedoelde te zeggen, dat is nu wat ik kan, wat ik zo graag wil. En ik heerlijk, zit helemaal goed in mijn vel. Weet je wel zo. Nou, ik denk ook dat mag. Daar zitten dus allerlei schakeringen tussen. Allemaal verschillende dingen. Maar het gaat me erom dat je de Heer ook mag betrekken in je verlangens. Je betrekken in wat je kunt. En dat je de Heer ook eenvoudig mag zeggen. Heer, dat zou ik nu wel graag kunnen. Hier ben ik, Heer. En ik geloof echt dat de Heer dat doet. Nou, en over die onderdelen van bespreken in talen hebben we natuurlijk een gigantische golf gehad. Een hele tijd terug. Dat is nu aan het weg hebben en dat komt nu weer een beetje terug. Dat gaat wel eens heen en weer, weet je wel. Dat zijn van die golven. En die golfbeweging die blijft wel op gang. En zo zijn er allerlei dingen. Over het uitdrijven van en genadegaven van genezing. Daar is ook weer in vandaag. Soms gaat het een beetje terug en dan komt het ook weer terug. Dat gaat ook met een soort golfbeweging. Iedere keer door de gemeente, maar dan heel groot, heel wijd. Die gaven die zijn ook genoemd in het lijstje van 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Dus duidelijk, God heeft daar bijzondere bekwaamheden in gegeven. Dus dat staat voor mij vast, dat er kan zijn. De vraag is alleen of we dan weer door kunnen staan en dat gebeurde. Weet je, er werd op een bepaald moment gezegd, als je gelooft en de Heilige Geest is in je, nou dan spreek je in tongen. Nou, dan ga je dus doorschieten, dan ga je dus op dat moment zeggen, dan is het niet meer een gave, geen talent, geen gave meer, maar dan is het een pond geworden, wat iedereen moet hebben. En dat is nu precies het onderscheid, dat is niet zo. Sommigen spreken in talen, sommigen gaan vertalen, sommigen mogen dat uitleggen, anderen, weer anderen. Er staat nergens dat elke gelovige die een beetje door de Heilige Geest vervuld zou zijn, in talen zou spreken. Dat is helemaal niet zo. Dat verschil ertussen, dat mag u opmerken. En bovendien, dat spreken in talen heeft te maken met de torenbouw van Babel. En toen heeft de Heere God na die enorme opstand van mensen tegen de Heere die verwarring gegeven. Die verwarring, daar zitten we nu nog mee. Je hebt nog steeds Friesen en Groningers en nou ja, al die anderen. Dat gaat nog steeds door. Maar hoe dan ook, toen heeft de Heere God 1 man uitgekozen, Abraham. En is met die ene man doorgegaan. En die ene man is uiteindelijk het volk Israël geworden. Die ene taal, dat ene publiek, die ene man. En die ene taal is uiteindelijk te horen in Jeruzalem als ze zeggen: weg met hem, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Daar kom je uit. En vanaf het moment dat die ene man, die ene taal in Jeruzalem zegt: wij willen niet dat die koning over ons is, heeft God de deur voor de heidenen opengezet, voor de volkeren opengezet, voor u en voor mij opengezet. En wat moet de Heer dan doen? Met alle respect hoor, ik ben niet zo moeterig voor de Heer, wat hij wel en wat hij niet zou moeten. Maar wat heeft de Heer toen gedaan? Hij heeft onmiddellijk die gave van spreken in talen gegeven. Nu klinkt het anders. Hij heeft de spraakverwarring van Babel als oordeel destijds opgeheven en heeft de deur voor alle volkeren opengezet. Die lijn, die moet u dus vasthouden. Want daarom heb u vandaag het evangelie in uw eigen taal, in uw hand, in de Bijbel. En dat zijn super dingen. En daarom was in het begin zo'n spectaculair gebeuren. 3000 Joodse mannen waren daar op zijn minst, in Jeruzalem. En die kwamen van alle hoeken en gaten van de wereld. Parten, Meden, Edomieten, inwoners van Mesopotamië. Handeling 1, lees maar. 2, handelingen 2. En u vindt het allemaal. En wat zeggen ze? Kijk, normaal, als ze daar Hebreeuws gesproken of Aramees waarschijnlijk gesproken zouden hebben, had iedereen het verstaan. Dat kenden ze. Daarin waren ze onderwezen. Al die mannen hadden dus heel goed aangesproken kunnen worden middels die ene taal. Maar dat gebeurde niet. Ze zeggen, hoe horen wij hier in Jeruzalem de taal van Bagdad? Ik noem maar even wat. Hoe kan dat nou? We horen hier de taal van Bagdad spreken. Dat verstonden ze ook, want daar woonden ze. Maar ze hadden ook de talen van Jeruzalem kunnen horen. Dat hadden ze best verstaan. Ze waren Joodse mannen. En ze zeiden, ja, maar dit is toch iets bijzonders. Hoe horen wij hen in onze eigen taal waarin wij geboren zijn, al die dingen, de grote daden van God verkondigen? En ze waren buiten zichzelf. Hoe is dit mogelijk? God zet de deur voor de volkeren open. Nadat dat ene volk zei, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Dat is de gave van talen. En als u denkt dat u alleen maar in Veenendaal in de omgeving een taak hebt, ik weet niet of u dan moet bidden om te spreken in talen. Het zou kunnen zijn dat de Heere God tegen u zegt, je kunt je zo hier goed verstaanbaar maken. Dus goed zo. Ja, maar heeft het dan niet te maken met de taal der engelen en met de overwinningen van Efeziërs over succes? Daar gaan we. Dat zijn opgebouwde, opgestapelde constructies. Daar moet je echt een keer van durven zeggen, heren, nee. We moeten eerst eens een keer terug naar wat u daarmee wilt zeggen. En dat is heel veel. Zou de heren dat spreken in talen vandaag niet meer geven? Ja, hij kan het niet alleen, maar hij doet het ook nog. Maar misschien moet u met Paulus zeggen, liever in de gemeente 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 woorden in een taal. Voel je het? Dat is precies wat er gebeurt. Het is eigenlijk heel erg eenvoudig. De Heere dienen. En als dat geweest is, de Heere dienen en de Heere dienen. En als je dat gehad hebt, de Heere dienen. Ik wil het niet als een grapje, maar als een heel erg serieuze opmerking aanreiken. Amen.